Gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst die voor de meesten van ons op afstand wordt meegeluisterd en gekeken. Ook groeten we opnieuw de gemeente van Naarden die met ons verbonden is. Namens de kerkraad van Oude Kerk aan de Amstel zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag ga ik zelf, dominee W.E. van Gent, in beide diensten voor. Volgende week zondag is het eerste Pinksterdag. Dan hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan. En 's middags dominee B.L.C. Arnoudse uit Doornspijk. Maandag 1 juni is het tweede Pinksterdag. Ook dan hoop ik zelf voor u voor te gaan. Bij broeder en zuster Martin en Gonny Molenaar Imker is zaterdag 23 mei een gezonde zoon geboren. Ze hebben hem de naam David gegeven. Woensdag 27 mei treden Maurits Strijbis en Evelien Uitenboogaard in het huwelijk. De kerkelijke bevestiging en de receptie zullen plaatsvinden op 16 oktober. In verband met zijn huwelijk heeft Maurits zijn bewijs van lidmaatschap opgevraagd en gaat hij over naar de hervormde gemeente te Lexmond. Bij de inzameling van uw gave, die niet op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden, kunt u een gift overmaken op het rekeningnummer van de kerk en daar ook een doel aan meegeven. Anders wordt de gift verdeeld over de verschillende collectedoelen. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 75 en daarvan de versen 1 en 2. U alleen, u loven wij. En ook vers 2, als ik het ambt ontvangen zal. En wat er volgt, Psalm 75, vers 1 en 2. Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Laten we na het horen van de wet zingen, Psalm 119, het 30ste vers. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. Daarna luisteren we verder naar het woord van God. Het zal u vanmorgen gelezen worden allereerst uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 1, de versen 15 tot en met 26. En vervolgens uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, en dan lezen we Psalm 109, vers 1 tot en met 8. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 30, en we lezen Handelingen 1, vers 15 tot en met 26, en Psalm 109, vers 1 tot en met 8.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden van de discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van ongeveer 120 personen. Mannen en broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is van degene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot van deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon van de ongerechtigheid. En voorwaarts overgevallen zijnde is midden opengebarsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden aan allen die in Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben al de tijd, in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. Zij baden en zeiden, gij Heere, gij kenner van de harten van allen, wijs van deze twee een aan die gij uitverkoren hebt. Om te ontvangen het lot van deze bediening en van het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Dan Psalm 109. Een psalm van David voor de opperzangmeester. O God mijns lofs, zwijg niet. Want de mond van de goddelozen en de mond van bedrog zijn tegen mij open gedaan. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong. En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld. Ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen, maar ik was steeds in het gebed. En ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. Stel een goddeloos over hem en de Satan staan zijn rechterhand. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Dat zijn dagen weinig zijn, een ander nemen zijn ambt.
Gemeente, vanmorgen luisteren we verder naar Handelingen 1. En op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren bedien ik u het woord van God uit de eerste schriftlezing, Handelingen 1, vers 15 tot en met 26. En als kernvers lees ik u vers 26 nog een keer voor. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias. En hij werd met gemene toestemming, dat is met algemene instemming van iedereen, tot de 11 apostelen gekozen. Tot zover de tekst. Maar laten we eerst in gebed vragen om het licht en de leiding van de Heilige Geest en om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor de ouderen die in deze periode zo veel beperkingen hebben, zo weinig mogelijk fysieke contacten mogen hebben. En vandaag in bijzonder voor onze zuster de Lijster Molenaar. We bidden ook voor broeder J. van 't Hof uit Aalsmeer, die vanaf morgen de komende 4 weken elke dag bestralingen krijgt. We bidden opnieuw voor de jongere broer van Alinda Willems, bij wie ook de laatste behandelmethode niet is aangeslagen. De beide tumoren in zijn hoofd zijn verder gegroeid. We bidden voor zuster J. Udo Meijer, die morgen een hartkatheterisatie moet ondergaan. En we bidden voor zuster M. Berens uit de gemeente van Naarden, met wie het verder achteruit gaat. Ze is binnen verpleeghuis De Veste overgeplaatst naar het besloten gedeelte. We danken de Heere voor de geboorte van David bij onze broeder en zuster Martin en Gornie Molenaar. Laten we de Heere bidden en danken. Barmhartige en genadige Heere in de hemel. We zongen het aan het begin van deze dienst. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heere. Omdat u groot en goed bent en zeer te prijzen. U die zich openbaart als de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw naam willen wij loven om wie u bent. En laat het zo mogen zijn bij een ieder van ons. Ook al zijn we opnieuw maar met enkele hier in de kerk en zijn we voor het grootste deel thuis. Maar verbonden op afstand, verbonden door en rond uw woord. Heere, laten we opnieuw doordrongen mogen zijn van de waarheid van uw woord. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En als u er hier bent in de kerk, dan bent u ook thuis, omdat we als gemeente samenkomen. Zelfs al zitten we misschien fysiek op dit moment alleen. Zegen ons, Heere, ieder persoonlijk. U weet hoe het met ons is op dit moment. En kan heel verschillend zijn. We kunnen vervuld zijn met vreugde en dankbaarheid om uw grote daden. Maar het kan ook zijn dat we verdriet hebben. Omdat we een geliefde ontzettend missen. Of misschien zijn we vervuld met dingen die in de achterliggende week zijn gebeurd. Die ons bezighouden. Heere, u weet hoe het op dit moment met ons is. En voor u staat toch niets in de weg om uw zegen te geven. Wilt u dan ook alles wegnemen wat ons hindert in het luisteren? Heren, wij belijden u dat we dat niet verdiend hebben. Dat u komt en tot ons spreekt. Opnieuw klonk uw wet in het midden van de gemeente. Een spiegel die u ons voorhoudt. Heren, geeft u dat we in die spiegel ook zullen kijken door uw genade. En dat we onze schuld zullen belijden voor u. Ook als we u kennen. Want ook dan zwerven we zo vaak nog weg. Ook dan is het deze week weer gebleken dat we vanuit onszelf niet zijn zoals we moeten zijn. Heere, vergeeft u al onze zonden. Om het bloed van de middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus. En als u vanmorgen door uw woord tot ons komt, Heere, open dan uw woord voor ons hart. Opent u ons hart voor uw woord. En geef dat we, net als die gemeente die daar samenkwam tussen hemelvaart en Pinksteren, verwachtend, uitziend en biddend zullen zijn, dicht bij uw woord. En zo waren ze ook op zoek naar een opvolger voor Judas. En u schonk er een getuige, die uw naam mocht gaan verkondigen vanaf de Pinksterdag. Heere, zegent u uw woord van deze morgen, tot bekering, tot vernieuwing, misschien tot correctie, tot bestraffing. Heere, wees u met de hele gemeente. Wees met onze kinderen, geef hen concentratie ook als ze thuis meeluisteren en kijken. Geeft u dat de boodschap ook voor hen door uw woord mag komen tot in hun hart. Wij bidden u voor onze jongeren, geef hen een hart zoals Matthias. Ja, doe het ook bij onze ouderen. Geef het ons allemaal, dat we ons zullen afvragen, ben ik een Matthias? In het oog van God. Wij bidden u in het bijzonder voor onze ouderen, die nog steeds met zoveel beperkingen te maken hebben, hoewel er langzamerhand enige versoepeling komt. Heere, geeft u hen kracht. Wees u in het bijzonder met onze zuster de Lijster. Geef haar uw Heilige Geest, zoals we ook van Matthias lezen. Mag ze getuigen van uw genade. Voor zondaren in de Heere Jezus Christus. Wees u met haar in haar ouderdom. Wij bidden u ook voor onze broeder van het Hof. Morgen start een intensieve periode voor hem. 4 weken lang, elke dag naar het ziekenhuis. Tegelijkertijd hadden we niet meer gedacht dat deze behandeling er toch zou zijn. Heere, zegent u dat. Wilt u de artsen helpen? Geef dat zijn oog op u geslagen zal zijn. En geef zo elke dag rust om naar het ziekenhuis te kunnen gaan. Heere, wij bidden u ook voor Alinda Willems. In bijzonder voor haar jongere broer. Bij wie ook de laatste behandelmethode is gestaakt omdat er geen enkel effect was. Heere, als deze dingen tot ons komen, dan hebben wij geen woorden. En daarom slaan we onze ogen tot u die in de hemel zit. Heere, geeft u uitkomst. Geeft u dat hij zijn leven in uw hand mag. En geef ook aan Alinda en Jason en alle om hem heen, dat ze tot u zullen gaan in het gebed en alles van u zullen verwachten. Wees u ook met onze zuster Udo Meijer, die morgen voor een hartkatheterisatie naar het ziekenhuis moet. Heer, u weet hoezeer ze daartegen opziet. Wees u met haar. Geef dat de behandeling ook het gewenste resultaat mag hebben. En geeft u haar rust in u. Draag en ondersteun haar. En doe haar ervaren wat we lezen in de schrift en onder u zijn eeuwige armen. Wij bidden u ook voor onze zuster Berens uit de gemeente van Naarden, bij wie de toestand steeds verder achteruit gaat. En nu ze verhuisd is naar de gesloten afdeling en het steeds duidelijker wordt, Heere, dat wij haar maar moeilijk meer kunnen bereiken, dan weten we toch dat voor u alle dingen mogelijk zijn. Heere, geeft u dat de stem van u, die ze op de zondagsschool altijd doorgaf aan de kinderen van de gemeente, nu ook tot haar gericht is. Dat ze mag ervaren: ik ben uw heil alleen. Heren, wij willen uw naam ook hartelijk danken voor het wonder dat broeder en zuster Martin en Gonnie Molenaar opnieuw mochten beleven. Dat ze een gezonde zoon uit uw hand ontvingen. Heren, daarvoor willen we uw naam danken. Dat u nieuw leven gegeven hebt en leven hebt gespaard. Heren, wees u met dit jonge kind. Geef in het hart van David dat hij u mag leren kennen. Zoals ook de David die zo bekend is van de psalmen. Dat hij u als zijn God in de Heer Jezus Christus mag dienen en volgen. Heere, geef dat hij mag opgroeien tot uw eer. En geef de ouders ook alles wat ze nodig hebben in de opvoeding. Heere, wij bidden u om een gezegende dienst. Helpt u daarin. Geeft u het licht en de leiding van uw geest. Geef uw kracht en uw genade om uw woord te verkondigen. Wilt u de boze uw tegenstander weren, dat hij zijn schadelijke werk niet kan doen. Zegen ons en mag alles van deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Wij vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de preek zingen we nu de berijming van de psalm waarvan we zojuist ook een gedeelte hebben gelezen. Psalm 109. We zingen de versen 4 en 18. Verklaar hem schuldig in het gericht. En dat vers eindigt ook met het gedeelte wat Petrus citeert. Een ander neem zijn ambt en eer. En laten we ook vers 18 zingen. Ik zal de Heere op het hoogste prijzen. En wat er volgt. Psalm 109, vers 4 en 18. Gemeente, laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 108, vers 1. Psalm 108, vers 1, na het amen op de prediking. Geliefde gemeente van Oudekerk en Naarden, het is zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De zondag die in de christelijke traditie Weeszondag is gaan heten. Het is de tijd waarin de discipelen moeten wachten. Wachten op de Heilige Geest. Hun meester is naar de hemel gevaren. En de beloofde trooster, de Heilige Geest, is nog niet uitgestort. En in die tussentijd moeten ze wachten. Maar de discipelen hebben niet zomaar afgewacht. In vers 14 van Handelingen 1 staat namelijk: deze allen waren eendrachtig, volhardend in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Zou het op de Sabbat geweest zijn? Of misschien op de zondag, de opstandingsdag van de Heer Jezus, dat Petrus de verzamelde menigte gaat toespreken? Dat zou goed kunnen. Het is in ieder geval tussen Hemelvaart en Pinksteren geweest dat Petrus zijn broeders en de verzamelde gemeente in wording op een lege plaats wijst in de kring van de 12 apostelen. En nu ze wachten op de Heilige Geest, nu het niet lang meer zal duren totdat hij ook zal worden uitgestort, nu wordt die lege plek ook weer gevuld. Judas is er niet meer bij. En dat kan niet zo blijven. Die plaats moet worden opgevuld. En in het gedeelte uit de schrift dat voor ons ligt, dan wordt deze plaats ook vervuld. Er komt een volstrekt onbekend figuur in de plaats van Judas. Laten we samen gaan luisteren naar Handelingen 1, vers 15 tot 26, waarin we horen hoe de Heere een opvolger geeft in de persoon van Matthias en wat de Heere ons daarmee leren wil. We luisteren ernaar onder het thema Matthias, een geschenk van de Heere. En dan beluisteren we in dit gedeelte drie dingen. Allereerst de vacature. In de tweede plaats de profielschets en in de derde plaats de vervulling. Dus Matthias, een geschenk van de Heere. De vacature, de profielschets en de vervulling. Allereerst de vacature. En in die dagen stond Petrus op. Petrus neemt het initiatief. Hij gaat de christelijke gemeente in wording toespreken. En nogmaals, dat is dus die gemeente waarover geschreven staat dat ze biddend en smekend, eendrachtig en volhardend zijn. Wie zijn daar aanwezig? Nou, we mogen aannemen dat ook de andere 10 apostelen er zijn. En ook de vrouwen die in vers 14 worden genoemd. En de broers van de Heer Jezus, die zijn er ook. Hun namen kunnen we lezen in Matthäus 13, Jacobus, Jozes, Simon en Judas. Maar bij die ongeveer 120 personen zullen ook de 70 geweest zijn. Die 70 mannen die in Lucas 10 door de Heer Jezus worden uitgezonden om van hem te getuigen. Om zijn evangelie onder de Joden te brengen. En wie daar dan ook verder nog bij is geweest, deze groep mens is bij elkaar rond het woord. En Petrus begint dan met heel nadrukkelijk: mannen, broeders. En dat is een aanspraak die rechtstreeks afkomstig is uit de synagogedienst. En als je dat zei, dan wilde je daarmee aangeven dat je met gezag ging spreken. Het gezag van het woord van God. En dat blijkt ook uit hoe Petrus in vers 16 begint. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden. Petrus wil dus alle dingen die gepasseerd zijn bezien in het licht van de schriften. Hun meester, Jezus de Messias, is gevangen genomen, is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar hij is weer opgestaan aan de andere kant van de dood. 40 dagen lang is hij aan hen verschenen. Al die tijd hebben ze onderwijs gehad over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Ze hebben nog meer geleerd over wie hij werkelijk is. En na dat onderwijs heeft hij ook de belofte van de komende trooster, de Heilige Geest, herhaald. En toen was hij opgevaren naar de hemel. En toen hebben ze hem nagestaard, totdat een wolk het zicht op hem wegnam. En nu zijn ze hier. Nee, ze zijn niet meer ontredderd, zoals na de dood van hun meester. Nee, ze zijn met blijdschap en vreugde vanaf de Olijfberg teruggegaan naar Jeruzalem. En ze zijn in afwachting van de heerlijke komst van de Heilige Geest. Want ze zullen helemaal met hem vervuld worden. En dat is ook nodig. Want welke opdracht hadden ze gekregen? Om te getuigen. Te getuigen van Jezus Christus vanuit Israël, vanuit Jeruzalem naar de gehele wereld. Maar, en daar wil Petrus nu over spreken, er was rond de gevangenneming van de Heer Jezus nog iets gebeurd. Iets verschrikkelijks. Judas, hun mededisciple, had hun meester verraden. Judas. Hij hoorde er helemaal bij. Ook hij was uitgezonden om onder het Joodse volk het evangelie te prediken. En hij genoot het vertrouwen van de discipelen. Hun gezamenlijke geld had hij in beheer. Ja, totdat er in die laatste dagen voor de kruisiging een gat geslagen was in de discipelkring. En daar komt Petrus nu op terug. Nu het nog maar enkele dagen zal duren, totdat ze de Heilige Geest zullen ontvangen en als apostel de wereld in zullen trekken. Met de boodschap van vergeving en verzoening door het bloed van Jezus Christus, hun opgestane Here. En nee, daar begint Petrus niet direct met het opstellen van een tweetal, om de ontstane vacature te vervullen, heel zakelijk. Nee, hij gaat eerst aan de hand van de schrift aantonen wat er eigenlijk is gebeurd. En dat dat wat er met Judas is gebeurd al profetisch was verkondigd. En zo wil hij aan de hand van de schrift laten zien dat er inderdaad een nieuwe apostel moet komen. Omdat dat naar Gods woord is. Dat ze niet kunnen zeggen, nu ja, met 11 kan het ook wel. En Petrus gaat dat aantonen aan de hand van 3 citaten uit het psalmenboek. En de manier waarop hij die citaten gebruikt en aan elkaar verbindt, daaruit leren we ook iets over de Joodse Bijbeluitleg. En over het lezen van het Oude Testament. Deze schrift moest vervuld worden. Moest. Er staat in de oorspronkelijke taal van de Bijbel een woordje dat betekent, het was nodig. Het kon niet anders. En dan gaat het altijd om een moeten bij God vandaan. Eigenlijk staat er dus, deze schrift moest van Gods wegen vervuld worden. Het was naar zijn raad en zijn wil. Welk schriftwoord? Wel, dan wijst Petrus allereerst naar een vers uit Psalm 41. Een psalm van David. Maar direct zegt Petrus erbij, het was niet David die dat vanuit zichzelf schreef en dichtte. Nee, het gaat om een schriftwoord dat de Heilige Geest door middel van David heeft voorzegd. En als Petrus naar deze psalm verwijst, zegt hij erbij, hier zien we nu precies wat er met Judas is gebeurd. Dat heeft de Heilige Geest al voorzegd. En David moest het opschrijven. David dichtte over zijn eigen vijanden. En als we Psalm 41 zo op het eerste gezicht lezen, dan zeg je, waar staat dat het hier over Judas gaat? Ik zal het u voorlezen, Psalm 41, vers 10. Zelfs de man mijns vredes, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Als je het zo leest, dan zeg je, ja, dat gaat toch over David? Die heeft toch te kampen met iemand die hij vertrouwde, maar die daarna in opstand komt tegen hem. Jazeker. Maar de Heilige Geest heeft David in het dichten van de psalmen zo geïnspireerd, dat de betekenis ver uitstijgt boven zijn eigen ervaringen. Lees Psalm 41 maar eens helemaal vanuit Christus. En dan kan het niet anders of het gaat in vers 10 over Judas. Judas, wiens naam betekent Godlover. Een man van de vrede, zo mocht je verwachten. Hij at ook brood aan dezelfde tafel als de Heer Jezus. Maar hij heeft zich tegen Christus verzet. Petrus zegt, hij heeft ook het lot van deze bediening gekregen. Voor dat woordje lot staat een woord dat oorspronkelijk betekent het ontvangen van een erfdeel dat door het lot is aangewezen. En zo is ook Judas aangewezen om werkzaam te zijn in het koninkrijk van God. Niemand van de discipelen had zijn verraad vermoed. Alleen Christus wist het. Toch was het geen vergissing van de Heer Jezus toen hij Judas aanwees als een van zijn discipelen. Want het was naar de schrift dat iemand hem zou verraden die hem zeer nabij was geweest. Iemand die door de anderen zeer vertrouwd werd. En tegelijkertijd blijft Judas verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Hij had een keuze. Tot op het laatste moment. Maar hij was diep teleurgesteld in Jezus. Het verraad van Judas heeft hem geen vrede gebracht. Ja, hij heeft wel geld ontvangen. Maar na zijn verraad heeft hij dat geld als een vloek teruggeworpen naar de priesters. De priesters hebben er een akker van gekocht. Een akker die in de volksmond bloedakker is gaan heten. Vanwege het bloedgeld waarmee het is betaald. Van, zo zegt Petrus, het loon van de ongerechtigheid. En dan zijn het huiveringwekkende woorden waarmee Petrus de zelfmoord van Judas benoemt. Waarom doet hij dat? Opnieuw om vanuit de schrift aan te tonen dat ook Judas' verraad en zijn einde in de schrift is voorzegd. Dat ook het oordeel dat op hem rustte, waar hij moedwillig voor gekozen heeft, niet buiten Gods raad is omgegaan. En Petrus noemt dan nog twee psalmverzen. In vers 20 van Handelingen 1 staat, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. Dat is een citaat van Psalm 69, vers 26. Ook een psalm van David. Hij was daar op het dieptepunt van vervolging. En hij doet een gebed om recht. Hij smeekt God of hij wil instaan voor zijn leven. En in dat gebed vraagt hij of de Heere al zijn vijanden wil verdelgen. En in de psalm zoals David die dichtte, is het een wens. Maar zoals Petrus de psalm citeert, is het sterker dan een wens. Het wordt vervuld. Van de vijanden van Gods kerk blijft niets meer over. En Judas was zo'n vijand. Zijn woonplaats is niet meer op de aarde. Ook Psalm 69 wordt door Petrus vanuit Christus gelezen. En dan lijkt het voor ons heel willekeurig dat hij vers 26 uit Psalm 69 citeert. Maar dan moet u weten dat de Joodse manier van Bijbellezen zo altijd inclusief is. Ze waren zo geworteld in het woord van God dat wanneer men één vers citeerde, direct de hele psalm daarin meeklonk. Zo ook hier. Psalm 69 is altijd gelezen als een profetie van het lijden door de Messias. En Petrus past daarom het oordeel dat over de vijand zal gaan, direct toe op Judas. En daaraan verbindt hij een citaat uit Psalm 109. De psalm waarvan we zojuist ook het eerste deel hebben gelezen. En wij zouden die verbinding helemaal niet zo snel leggen. Maar ook dat hoort helemaal bij de Joodse manier van Bijbellezen. Want hoe komt Petrus opeens van Psalm 69 bij Psalm 109? Dat heeft alles te maken met het geheel van Psalm 69. Ik zei u, in één citaat klinkt de hele psalm mee. Petrus citeert vers 26, maar dan klinkt op de achtergrond ook vers 5 uit die psalm mee. Die mij zonder oorzaak haten, zijn meer dan de haren van mijn hoofd. Die mij zoeken te vernielen, die mij om valse oorzaken vijand zijn, zijn machtig geworden. Het zijn vele vijanden die met leugen en bedrog laten zien dat ze het op de dichter hebben gemunt. Wel is dat niet precies wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Hij is door het verraad van Judas overgeleverd. En daarna via valse beschuldigingen veroordeeld. En als Petrus dat ene vers citeert, klinkt dit ook mee en... En daarmee hoort hij direct ook een andere psalm resoneren. Psalm 109, waar bijna hetzelfde staat in vers 2 en 3. Want de mond van de goddeloze en de mond van bedrog zijn tegen mij opengedaan. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong. En met hatelijke woorden hebben ze mij omsingeld. Ja, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. En dan komt Petrus op het punt waar hij zijn wil. Judas is omgekomen. Zijn woonplaats, Psalm 69, wordt op aarde niet meer gevonden. Het verraad dat Judas pleegde was bedrog, eerder in Psalm 69. En dat klinkt ook door in Psalm 109. Daar gaat het ook over de vijanden van Gods gezalfde, die uiteindelijk een leeg huis zullen achterlaten dat verwoest zal worden. Petrus ziet door die enkele citaten, Psalm 41, Psalm 69 en Psalm 109, in één groot verband. Waarom? Omdat dezelfde thematiek erin doorklinkt. Maar in Psalm 109 staat nog meer. En daar gaat het Petrus om. Nu dat allemaal vervuld is, dat die vijand verwoest is, dan staat ook deze opdracht in Psalm 109. Een ander nemen zijn opzienersambt. Met andere woorden, als wij straks moeten gaan getuigen van de opgestane Christus, dan moet die plaats van Judas worden opgevuld. Het oordeel van God heeft hem getroffen. Zoals de psalmen 41, 69 en 109 spreken. Van het oordeel van hem die Gods gezalfde aantast. Maar die psalm die wijst ons nu ook op de opdracht die we hebben. Om een plaatsvervanger voor Judas te zoeken. Iemand moet het ambt van Judas gaan overnemen. Dat is naar de schrift. Het twaalftal moet weer vol worden. De vacature moet vervuld worden. Dat wil de Heere. Want als die plek open blijft, dan raakt dat de verspreiding van het evangelie en de uitbreiding van Gods koninkrijk. Maar dat moet doorgaan.
En tegelijkertijd luistert het wel heel nauw. Niet iedere willekeurige man kan die plaats van Judas innemen, zodat die apostelvacature weer vervuld is. En dat brengt ons bij het tweede, de profielschets. Jongens en meisjes, misschien vond je het eerste stukje van de preek wel erg moeilijk. En nu ook al een moeilijk woord, profielschets. Ik zal het voor jullie nog kort proberen uit te leggen. Bij de 12 discipelen hoorde ook Judas. Maar Judas is er niet meer. Hij heeft de Heer Jezus verraden. En u zegt, Petrus, tussen hemelvaart en Pinksteren, dat kan zo niet blijven. En het staat ook in de Bijbel, in Psalm 109, dat iemand anders de plaats van Judas moet innemen. Er moet een andere ambtsdrager gekozen worden. En wie moet dat zijn? Wie moeten ze daarvoor uitkiezen? Misschien ken jij wel het spelletje, wie is het? Bij dat spelletje heb je een bord met allemaal verschillende plaatjes van mannen- en vrouwenhoofden. En je hebt allebei een kaartje voor je van één persoon. En jullie moeten raden welke persoon die ander voor zich heeft. Nou, hoe doe je dat? Door vragen te stellen. Is het een man? Heeft hij een bril op? Heeft ze rood haar? Enzovoorts. En zo ontdek je dan langzamerhand welke persoon die ander voor zich heeft. Je noemt allemaal kenmerken op. Met een moeilijk woord noemen we dat het profiel van iemand. En zo noemt Petrus ook kenmerken. Het moet iemand zijn die de Heer Jezus lief heeft. Die hem al langer gevolgd heeft. Die over hem kan vertellen als getuige. Zo moet de nieuwe apostel zijn. Dat is zijn profielschets. En jongeren, jullie kennen dat ook wel. Verschillende van jullie hebben een baan. En voor jullie was het vaak de eerste keer dat je solliciteerde. En ook dan moet je voldoen aan het profiel dat in de functieomschrijving staat. Of in de advertentie. Je opleiding wordt genoemd, het aantal uren dat je beschikbaar moet zijn, of er een voorkeur is voor een man of een vrouw, dat is de profielschets. Nu, zo noemt Petrus ook eerst de profielschets van de opvolger van Judas. En direct wordt duidelijk dat het niet gaat om functie-eisen die Petrus heeft bedacht. Nee, opnieuw lezen we in vers 21... Het is nodig. Het moet. Van Gods wegen. Want het wordt zijn knecht. Zijn getuige. En daarom mag hij ook helemaal bepalen wie hij daartoe geschikt acht. En daarom hoeven we in de kerk ook geen functieprofielen op te stellen. Als we onderbiddend opzien tot de Here op zoek zijn naar nieuwe ambtsdragers. Want de kenmerken van ambtsdragers staan in de schrift. En onze belijdenis vat die samen. U moet thuis de artikelen 30 tot en met 32 van de Nederlandse geloofsbelijdenis maar eens lezen. En Petrus noemt door de verlichting van de Heilige Geest kenmerken die van belang zijn om getuige te zijn. Om een gezondene te kunnen zijn. Apostel. En dan noemt Petrus twee belangrijke kenmerken. Nee, dan horen we niet, hij moet goed in onze kring passen. En ook niet, we moeten het wel een aardige man vinden. Nee, het moet allereerst iemand zijn die echt getuige kan zijn. Iemand die met eigen oren de woorden van Jezus Christus heeft gehoord. Iemand die met eigen ogen zijn wonderen en tekenen heeft gezien. Kortom, iemand die vanaf de doop door Johannes de Doper tot aan de hemelvaart oog- en oorgetuige is geweest van Jezus. Iemand die voortdurend in zijn nabijheid verkeerde. Iemand die niets anders dan zijn woorden wilde horen. Gemeente, jongeren, ouderen, dat is nog steeds het eerste en belangrijkste kenmerk waaraan een ambtsdrager moet voldoen. Maar iedereen moet eraan voldoen die de naam van Christus draagt. Christen. Heb je liefde tot Christus? Liefde tot zijn woord. Dat betekent hem aanhangen. Hem betrouwen. Hem liefhebben. Met je hele hart. Met je hele ziel en je hele verstand. En die vraag die komt indringend tot ons als ambtsdragers. Ben ik zo iemand? Maar die vraag komt ook tot u en jou. Heb ik Christus lief? Verkeer ik het liefst zo dicht mogelijk in zijn nabijheid? Druk ik zijn voetstappen? Ben ik bereid omwille van zijn getuigenis te lijden? Want gemeente, Christus volgen betekent altijd lijden om zijn naam. Heb ik hem lief omdat ik niet anders kon dan in mijn zonden en ellende tot hem te vluchten? Of ben je alleen christen in naam? Volgeling, terwijl het ten diepste bedrog is. Want weet u, zeggen dat je Christus lief hebt, zeggen dat je geen dieper verlangen hebt dan om steeds met hem te verkeren en uit zijn woord te leven, dat betekent ook dat je je zonde en schuld voor God hebt leren kennen en belijden. En dat bedoel ik niet spreken over zonde zoals we dat met elkaar zo makkelijk zeggen, dat we allemaal zondaar zijn. Ik bedoel ook niet dat u een lijst kunt opnoemen met fouten en foutjes die u in uw leven hebt gemaakt. Nee, ik bedoel, heb je het doorleefd dat je hart zo verkeerd gericht is? Doortraptheid van de zonde tegenover God. Namelijk dat mijn ellende is dat ik continu toch weer als een koning op de troon wil zitten. Op de plaats van God. Heb je het leren kennen? Dat je zonder Christus werkelijk geestelijk dood bent. En geneigd tot alle kwaad. Want alleen als ik weet uit welke nood en dood Christus verlost. Alleen dan krijg ik liefde tot hem. Alleen dan kan ik ook getuigen van het wonder dat hij gekomen is om mij, de grootste van de zondaren, zalig te maken. En daarom belijden dat je iemand bent die aan de profielschets van een getuige voldoet. Dat kan niet zonder de kennis van Christus. Maar ook niet buiten de kennis van u, van jouw ellende. Hoe zou je anders de grootheid en de heerlijkheid en de gepastheid en de gewilligheid van Christus kunnen doorgeven aan een ander? Maar getuigen kan ook alleen als je Christus kent, liefhebt met je hele hart, hem dient en volgt, omdat hij je opgeraapt heeft uit je leven zonder God. Omdat hij je hart verbroken heeft en je verlegen bent geworden om vergeving van je schuld voor God. Getuigen kan alleen als je vanuit het woord, vanuit het werk van de Heilige Geest bent wedergeboren tot een levende hoop. Dat het ware geloof in je hart werd geplant. Dat Christus nu niet alleen gekomen is voor anderen. Ook voor mij. Ja, dan geeft de Heer inderdaad liefde tot hem in je hart. Dan wordt zijn woord je eten en drinken. Omdat hij je onderwijst en voedt. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Nu bent u zo'n getuige in uw omgeving van Christus? In uw gezin? En jij, ben jij het bij je studiegenoten? Getuige van Christus? Hoe sta je tegenover de Heer Jezus Christus? Want dat is het eerste wat Petrus hier noemt. Hij moet in zijn nabijheid hebben verkeerd. En als tweede kenmerk noemt Petrus meer specifiek: die nieuwe apostel moet getuige zijn geweest van Christus' opstanding. Met andere woorden, bij een van de verschijningen van de Heer Jezus moet hij zelf aanwezig zijn geweest. Bijvoorbeeld bij die verschijning aan 500 broeders tegelijkertijd, waar dominee Wallet vorige week over preekte. Juist in de begintijd van het zendingswerk na Pinksteren is dat van het grootste belang, dat de apostelen oog- en oorgetuigen zijn van de opgestane Here. En als Petrus deze profielschets gegeven heeft, dan wordt er een tweetal gesteld van mannen die daaraan voldoen. En dat brengt ons bij het derde, de vervulling. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Dat staat er ook niet. Het wordt zelfs niet duidelijk of er wel meer mannen zijn geweest die en vanaf de doop van Johannes tot aan de hemelvaart met de Heer Jezus en zijn discipelen is opgetrokken. En ook bij een van zijn verschijningen na zijn opstanding aanwezig is geweest. Maar het zijn er in ieder geval twee. Beide voldoen ze aan de profielschets. Beide zouden ze apostel kunnen zijn. Maar er is wel een verschil. Door zijn naam lijkt de ene wat bekender en zelfs welgestelder dan de andere. Kijk maar in vers 23. De eerste kandidaat heet Jozef, met als tweede naam Barsabas. En hij heeft ook nog een Romeinse naam, Justus. En uit deze naamgeving, met twee bijnamen, blijkt dat het om een welgesteld iemand gaat. Een man waar mensen misschien wel tegenop keken. Jozef Barsabas. Het is overigens niet dezelfde als Jozef Barnabas uit Handelingen 4. Nee, deze Jozef Barsabas wordt in verschillende bronnen genoemd dezelfde als Joses, de broer van Jacobus, de zoon van Alfeus. En dan zou het dus gaan om een broer van een van de discipelen. En wat een mooie namen heeft deze man. Jozef, dat betekent God voegen toe. Barsabas, zoon van de rust, van de Sabbat. En Justus, de rechtvaardige. Volgens zijn namen een rechtschapen zondagskind. Wij zouden zeggen, deze wordt het. Wat zal het de prediking een kracht geven als zo iemand voor de verkondiging wordt geroepen? Hij is ooggetuige geweest al die jaren. Hij heeft de opgestane Christus met eigen ogen gezien. En die andere kandidaat? Dat is Matthias. Eenvoudig Matthias. Hij heeft geen bijnamen. Zijn naam komen we nergens eerder in de Bijbel tegen. En na dit vers komen we zijn naam ook nergens meer tegen. Alleen hier, in Handelingen 1 vers 26. Matthias. Zijn naam betekent een geschenk van Yahweh. Van de Here met allemaal hoofdletters. En dat is het dan. Van Justus weten we nog iets van zijn familie. Maar van Matthias weten we verder niets. Ja, omdat hij op tweetal wordt gesteld, weten we dat hij ook al die jaren in de nabijheid van Christus is geweest. We weten dat hij ook oog- en oorgetuige is geweest van Jezus' werk. En vrijwel zeker is ook Matthias, net als Justus, een van die 70 geweest. Die zijn uitgezonden om in het Joodse land het evangelie te verkondigen. En ook Matthias heeft met eigen ogen de Heer Jezus gezien na zijn opstanding. Maar verder, Matthias, de onbekende. Nu, dat is het tweetal. En gaan ze nu stemmen daar in Jeruzalem? En dan tellen? De helft plus één? Nee, kijkt u maar vanaf vers 24. En zij baden en zeiden, gij heren, gij kenner van de harten van allen. Wijs van deze twee één aan die gij uitverkoren hebt. Om te ontvangen het lot van deze bediening en van het apostelschap waarvan Judas is afgeweken, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. Opnieuw gaat de gemeente in gebed. En waar vragen ze dan om? Ze leggen de zaak van de vervulling van de apostelkring helemaal in de handen van de Heere. Waarom? Wel, omdat zij wel weten dat beide kandidaten steeds aanwezig zijn geweest in de kring rond de Heer Jezus. Ze weten wel dat beide bij een van de verschijningen aanwezig is geweest. Ze kennen hun uiterlijke levenswandel. Maar ze kunnen het hart niet zien. En daarom gaan ze in gebed. Tot wie? Tot de hartenkenner. En er staat voor Heren, Kyrios, gebieder en bezitter van het hart van ons allemaal. U bent de hartenkenner. U weet precies wat er in ons hart omgaat. De hartenkenner weet hoe de dingen werkelijk liggen. Even tussendoor, dat is nog steeds zo. En daarom gaan ze in gebed. Wilt u de apostel van uw keuze bekendmaken? Die de plaats van Judas kan innemen, die naar zijn eigen plaats is gegaan, naar het verderf. En daarmee geven ze de verkiezing van de 12e apostel helemaal uit handen. Want na het gebed werpen ze het lot. En hoe dat precies is gegaan, lezen we niet. Maar één ding wordt wel duidelijk. En het lot viel op Matthias. Hij is de man van Gods keuze. Niet Jozef, Barsabas, Justus. Maar Matthias. Misschien hadden de discipelen wel aan Justus gedacht. Maar God kiest Matthias. Hij wordt werkelijk hoe hij heet. Een geschenk van de Heere. En dat spreken van de Heere door het werpen van het lot wordt ook door allen aanvaard. Er staat, hij werd met algemene toestemming, dat wil zeggen met instemming van allemaal, tot de 11 apostelen gekozen. En zo is de vacature vervuld. Vervuld door de Heere zelf. Zo is het symbolische getal van 12 weer vol. En zal het evangelie van Christus uitgaan de wereld in vanuit de 12 stammen van Israël. En nu wacht het op de komst van de Heilige Geest, zodat de discipelen als apostel Gods kerk onder Jood en Heiden kunnen gaan bouwen. Ook Matthias. Matthias wordt gegeven. Door wie? Door de opgevaren hemelkoning. Amstdragers zijn hemelvaartsgeschenken. Zo schrijft Paulus dat in Efeze 4. Ik lees het u vanaf vers 10. Die nedergedaald is, dan gaat het over de Heer Jezus, is dezelfde ook die opgevaren is, ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. En daar wordt nu ook die onbekende Matthias bij ingeschakeld. En God rekent daarin altijd weer anders dan wij. Het gaat hem niet om onze naam. Of we bekend of onbekend zijn onder de mensen. Maar of de grote hartenkenner ons kent. En wij hem. Als hij iemand als Matthias inschakelt, dan gaat het helemaal niet om de naam van Matthias. Daar lezen we ook helemaal niets meer over. Maar over de naam van Sions koning. Toch is er nog wel iets over Matthias te zeggen zonder dat zijn naam genoemd wordt. Allereerst dat grote wonder waar we volgende week bij stil hopen te staan. Wat we lezen in Handelingen 2 vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Allen. Dus ook Matthias, net gekozen, wordt vervuld met de Heilige Geest. En zo is ook Matthias uitgegaan om een getuige te zijn van het heil en de zaligheid in Christus Jezus. Maar ook Matthias moest al snel ervaren dat het staan in de dienst van de Here, het getuigen van de zaligheid in Christus, lijden met zich meebrengt. En dat lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 5. Alle apostelen worden daar gevangen genomen. Ja, ook Matthias wordt deelgenoot aan het lijden van Christus. We lezen in Handelingen 5 vers 41. En als zij, dat is de raad, de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hen. Dat is maar enkele dagen later, gegeeseld. En lezen we dan dat Matthias zegt, had ik dat maar geweten. Dan had ik gezegd, kies Justus maar. Nee, dat staat er niet. Er staat wel dit. Zij dan gingen heen, allemaal dus, van het aangezicht van de raad, na die geeseling, verblijd zijnde, dat ze waren waardig geacht geweest om omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Gemeente, ziet u dat het hier een door God gekozene is? Iemand die de Heer Jezus van harte lief heeft en in zijn spoor wil gaan. Uit buiten Bijbelse bronnen weten we dat Matthias eerst in Jeruzalem en Judea het evangelie heeft verkondigd en dat hij vanwege die verkondiging gestenigd is. Hij heeft dat overleefd. En volgens de kerkvader Hieronymus is de apostel Matthias vervolgens naar de uiterste grenzen van het Morenland gegaan. Het huidige Ethiopië. En dat hij daar veel zegen op zijn werk heeft gekregen. En daarover heeft hij verteld toen hij weer terugkwam in Judea. En al spoedig daarna is hij daar de marteldood gestorven. En legendes zeggen dat zijn lichaam naar allerlei delen van het Romeinse Rijk is verplaatst en uiteindelijk in de Duitse stad Trier is begraven, waar ook de Matthias-basiliek staat. Maar in de schrift gaat het daar niet over. Want de schrift stelt Matthias niet centraal. Nee, het gaat om de verbreiding van Christus' naam. Ook al is je naam verder nergens bekend dan alleen bij de hartenkenner. En daarom is voor ons de vraag: zijn wij zo een Matthias? Zijn we zo als een geschenk gegeven aan ons gezin, aan onze kinderen, aan onze naaste omgeving, om te spreken over de zaligmaker Jezus Christus, die bereid is om zelfs de grootste van de zondaren te ontvangen? Gemeente, dan gaat er iets van ons uit. Als wij op onze eigen plaats een Matthias zijn. Want dan ben je net als Matthias bereid om te getuigen met daden en woorden. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij danken u voor uw woord van deze morgen. En wij bidden u, Heere, dat er in de gemeente vele Matthiassen zijn op weg naar Pinksteren. Wachtend en biddend om vervuld te worden met de Heilige Geest. Om zo ook te spreken van u. En uw woord. Heere, geef dat we het zojuist van harte en uit genade hebben meegezongen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heere, laat het zo mogen zijn als vrucht op de prediking. En als we zo nog niet zijn, als we u nog niet kennen. O geef dan dat we tot u zullen vluchten. Met onze zonden en onze schuld. Want u wilt toch nog steeds mensen door uw geest aanraken, bekeren en vernieuwen. Geef dat we uw woord thuis zullen overdenken. Wilt u ons daarin leiden door uw geest? En vergeeft u alles wat ook in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. Wees u met ons thuis, geeft u gesprekken, ook in de gezinnen. Geef uw nabijheid als we alleen thuis zijn. Bewaart u ons voor de zonde. Geeft u ons een goede zondag. En wilt u ook vanmiddag met ons zijn, als we opnieuw rond uw woord samenkomen en luisteren naar het onderwijs over de laatste trappen van uw vernedering, Heer Jezus Christus. Leidt u ons zo in alles. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk komen toch, o Heren. En wat er volgt, het gebed des Heren, vers 3. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.